NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Twee lijsttrekkers hier aan tafel. Sybrand Buma van het CDA en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. En de fractievoorzitter van de SP, de Socialistische Partij in de Eerste Kamer, is hier, Tini Cox. Welkom allemaal. Wat ze gemeen hebben met elkaar is dat alle drie de partijen deze week hun concept verkiezingsprogramma presenteren. En we gaan het in deze uitzending hebben, natuurlijk, want het is toch campagnetijd, over de verschillen. Maar misschien, het is een experiment. Ik weet niet of dat, of dat echt gaat lukken. Wil ik het ook eens hebben over de overeenkomsten. Dus dat Mooi. Is een positief karakter aan de uitzending geven. Nou, misschien dat het lukt, ik weet het niet. Ik moet daar zelf natuurlijk ook mijn best voor doen. Zien kunt u ons op NPO Politiek, de site van radio1.nl... en volgen op Facebook. En reageren kan via hashtag Kamerbreed. En het kan zijn dat we ook nog even een flits hebben over het wielrennen in Qatar. Het is daar, zag ik net, 37 graden, dus het is heerlijk om daar een eentje te fietsen. Eerst, zoals altijd, de kranten van vandaag. En nou ja, het zat ook al in het radionieuws zo even om 1 uur... De voorpagina van de Telegraaf. Onrust bij beveiligers. Nou, dan gaat het over de dienst bewaking van het Koninklijk Huis en politie. Dat is een heel belangrijke dienst geworden zo langzamerhand. Ook vanwege alle dreigingen die er zijn. Het gaat over corruptie, het gaat over allerlei gedoe. Een groot verhaal. Vakbonden hebben daar ook net een uitspraak over gedaan dat het allemaal niet deugt. Gert-Jan Segers, dat is een hele belangrijke dienst. Dat is eigenlijk een elitekorps, strikt genomen. Het zijn altijd die mannen met oortjes die je ziet staan. En ook langs de koets. Is dat erg? Is dat om zorgen over te hebben?
Ja, dat is heel erg. Dat is je eerste ring rond de meest belangrijke mensen in deze samenleving. Het Koninklijk Huis. Een aantal politici die beveiligd worden. Dus de veiligheid staat op het spel. Maar ook uiteindelijk is dat uiteindelijk de kern van je samenleving.
Ja.
En dat is dramatisch. En dat maakt deel uit van de nationale politie. Nou, daarvan weten we dat het regelmatig een bende is. Het lijkt erop dat het nog steeds niet in controle is.
Ja. Sybrand Buma, hoe reageert u daarop als u dit hoort?
Nou, het is een dienst die natuurlijk enorm onder druk staat door de vele eisen en wensen die er zijn. Noodzaak om te beveiligen. En als dit soort berichten naar buiten komen, is het van groot belang om te weten wat er exact aan de hand is. Die druk die is enorm en er is ook een verantwoordelijkheid om die dienst zijn werk goed te kunnen laten doen.
Ja, wat je vooral wat mij bijblijft en eigenlijk verbaast ook de afgelopen weken is, en Gert-Jan Segers die stipt het eigenlijk al in een bijzin even aan, dat wij voortdurend verhalen horen dat er iets mis is, in welke zin dan ook, bij die nationale politie. Hoe lang kan dat zo doorgaan?
Ik weet niet of je die link meteen moet leggen in zijn algemeenheid. De nationale politie heeft een hele grote opgave om te hervormen tot een politie die slagkracht is en overal zijn werk kan doen. Een groot punt bij die reorganisatie in het groot is dat die met een enorme knop dicht van te weinig geld moest. Dus dat zet grote druk op de organisatie. Ik kan niet de vraag beantwoorden of de reorganisatie van de nationale politie dit tot gevolg heeft.
Ja. Tini Cox, Eerste Kamer. U kijkt allemaal naar dit soort dingen, ook als er volgende week mogelijk vragen over gesteld worden in de Tweede Kamer, daar met enige afstand naar. Maar toch, is dit niet een voorbeeld? Het is een sturende vraag, ik geef het toe. Als je zoveel hoort over die politie, over wat zich allemaal afspeelt op één departement, wordt het niet eens tijd voor een onderzoekje voor de Kamer, voor parlementariërs?
Lijkt me wel. Ik denk dat.
Waar denkt u dan aan?
Ik denk dat de invoering van de nationale politie is een. Het idee was goed, de uitvoering, zoals Sybrand Buma ook al zegt, kon niet goed zijn omdat we overal op de rem stonden. De Eerste Kamer heeft, denk ik, een beetje in strijd met haar eigen bevoegdheden 10 majeure veranderingen geëist van de toenmalige minister Opstelten om de wet überhaupt door de Kamer te laten komen. Toen heeft de Tweede Kamer die wijzigingen geaccordeerd en daarna is hij gekomen. Vanaf dat moment is het hommelus gebleken. Wat er moet, en ik denk dat de drie partijen, ChristenUnie, SP en CDA, ook in het verleden aangedrongen hebben op meer geld om die gaten te dichten. Er komt nou wat meer geld, niet voldoende lijkt me. Maar verder moeten we ook dat megalomane ministerie van Justitie en Veiligheid, alle signalen, denk ik, die bij ons politici komen, die zeggen het gaat niet goed op dat ministerie. Het lijkt heel groot, maar het is een puinhoop. Of deze puinhoop ermee te maken heeft, dat weet ik niet, maar we moeten er echt vanaf.
Ja, maar ik liet het woord onderzoek vallen. En bij een parlement denk je dan aan iets concreets?
Nou ja,
een
parlementaire enquête, maar daar gaat de Tweede Kamer over. Hoewel, de Eerste Kamer heeft zijn eerste parlementaire onderzoek gehad. En de Eerste Kamer heeft zich, mag ik toch wel zeggen, kamerbreed ontzettend druk gemaakt bij de invoering van de politiewet. Ja, en gewaarschuwd, zo gaat het niet. Dat als de Tweede Kamer zijn verantwoordelijkheid op dit punt vindt anders te moeten leggen. En ik ken de werklast. Dan zou de Eerste Kamer kunnen zeggen, ja, wij hebben er ons druk over gemaakt en we zien nu de uitkomsten. De Eerste Kamer kan het ook doen.
En dat is dus?
Een parlementaire enquête door de Eerste Kamer. Zou ook een groot eerbetoon zijn aan Evert Schuurman van de ChristenUnie. Ja. Die ons ooit op gewezen heeft dat wij die instrumenten ook tot onze beschikking hebben.
Ja. Maar dan zou ik het wel doen.
Gert-Jan Segers, ja.
Dan zou ik het wel doen als de eerste problemen echt aan de basis zijn opgelost. Er zijn nu nog heel veel politieagenten die nog steeds niet weten op welke functie terechtkomen. Lokaal gaan de politiebureaus dicht in de regio. Ja. En ondertussen zijn er bovenaan, worden er salarissen, en we kennen bijvoorbeeld meneer Welter, worden er salarissen uitbetaald die ver boven de balken en de norm uitgaat voor een externe adviseursfunctie waarvan we niet weten wat de opbrengst is. Ja. Nou, dat is een scheefheid die heel snel moet worden rechtgezet. Eerst dat, en dan pas kun je denken aan een enquête wat mij betreft.
Maar die zou u wel aan durven denken?
Eerst nu echt het hoognodige doen om onze veiligheid te garanderen.
Oké, en volgens mij, meneer Buma, denkt u er net zo over? Zo?
Nou, ik moet zeggen dat ik wel heel erg aarzel bij het woord enquête. We hebben het nu in de aanleiding van een artikel over specifieke problemen bij de dienst bewaken beveiligen.
Ja, maar er zijn wel problemen bij de hele sector.
Ja, maar dat is even de aanleiding. Er zijn heel veel problemen bij de politie die opgelost moeten worden. Maar wat mij betreft moeten we de politie laten focussen op het werk wat ze moeten doen. Ja. En om zo'n hele organisatie weer in de stellingen te brengen van een parlementaire enquête, zou ik het paard achter de wagen spannend vinden.
Nou, er wordt wisselend over gedacht, maar hoe dan ook, het is een groot verhaal. En het laatste woord is er nog niet over gezegd. Om maar te eindigen met een cliché wat dit betreft. Dan toch even een ander onderwerp. Tini Cox, dat moet hartstikke leuk gevonden worden door u. Zit al mensenleven in de Socialistische Partij. Overal heeft men geldgebrek, behalve bij de SP qua partij. Hoe slaagt u daarin?
Ja, je kan geen eenvoudiger voorbeeld vinden, meneer Boman, dan dat eerlijk delen ook rendeert. Bij de SP delen we eerlijk, in de zin dat politici niet alles wat ze krijgen in hun eigen zak stoppen en daar allemaal nuttige dingen mee doen. Maar
je
een deel
kan ook
daarvan
zeggen, verdien je weinig?
Nee hoor, ik klaag niet en ik zie er niet afgetrokken en bleek uit. Ja. Dus, en ik rijd een Skoda Fabia, dus ik heb werk helemaal. Hier krijg ik geld voor van Skoda natuurlijk. Ja. Maar we hebben afgesproken in onze partij vanaf het begin. We proberen het een beetje zo te verdelen dat het geld dat politici krijgen, dat daar een deel van in de partijkas gaat. Want onze vrijwilligers krijgen per slotverrekening ook helemaal niks. Dat werkt.
Ja,
en we hebben een goed draaiende organisatie. En het is erg fijn om een goed draaiende organisatie te hebben. Maar het is wel het gevolg van de afspraak eerlijk delen. Dus dat is mooi.
Dat is inderdaad mooi gezegd. Ik haal uit de NRC vandaag in die grote kop, als het kasgeld zou tellen, wint straks de SP. Dus nou, dat is alvast binnen. Maar dat bedrag zo op zo'n ruim 10 miljoen staat, gewoon heel concreet richting verkiezingen. Wat kost zo'n campagne nou? Een partij, kijkend misschien naar de laatste, daar was u heel nabij bij betrokken.
Ik denk dat een campagne kostte 1 tot 2 miljoen euro.
Zo weinig?
Ja, en dan moet je het eigenlijk. Kijk, er zijn niet in Amerika, maar in Nederland zijn er ook limieten wat je kan doen. Je kan al het hele sterjournaal op of de ster opkopen, maar dan zeggen heel veel Nederlanders, nou, dat geld kan je beter besteden aan verzorgingshuizen, de sport, de politie. Dus je moet in Nederland ook een beetje beperkt daarin zijn.
Meneer Buma, hoe ligt dat bij het CDA? Hoeveel kost die campagne bij u? U bent minder rijk als partij, voor zover bekend. Maar wat kost zo'n campagne?
Volgens mij, ik haal het laatste cijfer ook uit de krant, hoor. Dus ik heb ook dat artikel gezien. Want ik ben natuurlijk niet de penningmeester van de partij. Nee. Maar daar stond 1,6 miljoen in, volgens mij, in de NRC.
Ja.
Dus ik volg dat ook even.
Ja. En even voor de duidelijkheid, het salaris wat u krijgt in uw functie, dat kunt u zelf houden, behalve dan
contributie. Nou, wij dragen wel af, maar ik moet zeggen dat de SP int alles als partij en draagt een laag salaris af, waardoor de overheid weer toeslagen moet betalen aan de salaris. salarissen van de politici. Dat vind ik heel fout.
Ja, maar...
Dus dat zullen wij nooit doen.
Nee, maar goed,
dus de overheid betaalt mee aan het partijbureau van de SP.
Nee, wacht nou precies. Het was nou net niet de bedoeling. Ja. Het was gewoon even...
Oh, dat is een lieve vraag.
Ja, het was gewoon de vraag van, hoeveel moet u dan afdragen in dit geval aan het CDA? Maar dat is niet zo.
Wij hebben een regel dat wij 3% van ons salaris afdragen.
Oké. En hoe is dat?
Maar dat is wel een. Dat is natuurlijk niet wettelijk. Dat hebben we gewoon afgesproken. Nee, je kan dat niet afdwingen.
Nee, dat staat niet in de wet. Gert-Jan Segers, hoe is dat bij u? Niet zo rijk de partij, ook een kleinere partij.
Ja.
Maar wat was zo'n campagne? Hoeveel geld is daarvoor?
Volgens mij 500.000. Volgens mij 500.000.
Ja. En moet u ook wat afdragen?
Ja, we hebben een afdrachtregeling. En dus hoe meer je ontvangt, hoe meer je afdraagt.
Dat is ook een percentage.
Ik weet niet of het een percentage is, maar ik betaal een bedrag jaarlijks. En dat is.
Is dat zo'n 10% als een mooi bedrag?
Dat weet ik echt niet.
Nou, nog één dingetje. Dat gaat eigenlijk over een partij die hier niet aan tafel zit. Maar wel als fenomeen wil ik het even vragen. Partij van de Arbeid overweegt een leiderschapsverkiezing waaraan iedereen kan meedoen in het land als hij een paar euro doneert en even tijdelijk lid is van die partij. Is dat een voorbeeld waarvan u zegt, meneer Buma, nou, dat zouden wij eigenlijk ook moeten doen?
Is natuurlijk aan de partij, maar wij hebben dat nooit gedaan. En ik zie ook niet dat we dat gaan doen. Nee, ik geloof, wij zien toch echt wel. Kijk, als je de leider van de partij kiest. Want dat kies je. Dan moet je ook echt die partij steunen. Dan moet je in mijn ogen, maar goed, iedere partij doet het anders. Ja. Meer zijn dan, nou, is even leuk om een partijleider neer te zetten en dan ga ik weer weg. Ja. Nee, dat is de leider van de club waar jij zelf lid van bent. Dus ik ben daar niet zo van. Maar iedere partij mag natuurlijk kiezen hoe die het zelf inricht.
Ja, nou, ik vraag het heel kort ook even aan de SP, Tini Cox. Hoe denkt u daarover?
Nou, het is een beetje overgenomen van Groot-Brittannië, waar de Labour Party hetzelfde heeft gedaan. Ja, de Labour Party is daar niet erg blij mee geworden, want het heeft daardoor een leider gekregen die het parlement niet wil. En de leider wil het parlement eigenlijk niet. Maar het staat de PvdA vrij. Maar ik vind het een beetje modernistisch gedoe. Ik zou zeggen, je bent de partij en de partij draagt iemand voor en laat iemand kiezen, dat vind ik voldoende. Maar de Partij van de Arbeid heeft het niet makkelijk, dus ik wens er alle creativiteit toe.
Om tijd te winnen, Gert-Jan Segers, u vindt het niks?
Nee, je moet gewoon langer met elkaar optrekken, elkaar beter kennen, langer praten over ideeën en dan met die mensen praten ook over wie is de aangewezen leider.
Kamerbreed.
In de afgelopen 4 jaar dit land uit de crisis getrokken, met z'n allen. En als je ziet wat daarvoor nodig was, stijgende werkloosheid, stijgende lasten. Maar het is gelukt. We zijn nu een van de best presterende economieën van de wereld, de beste van Europa. Maar mijn programma, mijn plan, gaat over de volgende stap.
Ja, u luistert naar Kamerbreed en aan tafel zitten hier Sybrand Buma, Gert-Jan Segers en Tini Cox van respectievelijk de SP, ChristenUnie en het CDA. Maar je hoorde net de premier en lijsttrekker van de VVD, Mark Rutte, die over het algemeen buitengewoon opgewekt is over de toestand van het land. We konden het niet letterlijk even ophoesten, maar hij spreekt ook vaak over Nederland is een gaaf land. Er is eigenlijk niet veel aan de hand, meneer Buma. Toch ademt uw verkiezingsprogramma, uw conceptverkiezingsprogramma, een andere sfeer.
Nou, ik zou zeggen, ja, kijk toch om je heen. En praat met andere mensen dan de vierkante kilometer rond het Binnenhof. En je hoort gewoon heel veel zorgen. En ik vind ook oprechte zorgen over het land waarin wij leven. Maar ook over onzekerheid over de toekomst. Of de vraag of onze kinderen het net zo goed zullen hebben als wij. En er is heel veel inspanning nodig om dat bij te draaien. Dus ik ben niet zo van, zoals Mark Rutte hier zegt, het is allemaal fantastisch en het enige wat we nog moeten doen is een beetje uitrollen de hellingbaan naar beneden. Nee, er moet gewoon heel veel bergop gebeuren.
Ja, ziet de premier een deel van de samenleving en wat er gaande is niet?
Nou, ik denk dat eerder hier speelt dat als de premier zichzelf in de spiegel kijkt, dat hij dan denkt, wat kan ik het beste zeggen? Nou, dat na 4 jaar dit kabinet Nederland er fantastisch voor staat. Dus ik beschouw dit meer als een logische start voor zijn campagne dan het beeld van de samenleving. En nogmaals, kijk naar de cijfers ook, de onzekerheid, de zorg. Ook het, moet ik meteen zeggen, hand in eigen boezem voor de politici. Het wantrouwen naar de politiek toe, wat ook heel zorgelijk is. Dat vind ik gewoon serieus. En de vraag is dus, hoe kijk je naar Nederland? En vooral wat doe je daarmee? Als Nederland fantastisch is, dan nogmaals, dan kunnen we uitrollen en dan wachten de komende 4 jaar af. Maar er moet gewoon heel veel werk verzet worden in een samenleving die versplintert, waar breuklijnen ontstaan, waar veel te veel gescheld is, wat niet nodig is en wat beter kan.
Ja, volgens mij is dit al een deel van het experiment aan het worden. Want volgens mij, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, denkt u er net zo over als ik uw verkiezingsprogramma lees?
Ja, ik ben inderdaad buiten die vierkante kilometer van het Binnenhof geweest afgelopen jaar. Ik heb veel gesprekken gevoerd en het is een tocht langs die breuklijnen geweest. Hoog-laag opgeleid, jong en oud, nieuwkomer en autochtoon. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar lager opgeleide mensen die inderdaad langs de kant staan. Als je hen vraagt, is die overheid er voor jou? Doen ze goed werk? Doen die Kamerleden, zitten die er voor jou? Kun je ze bereiken? Dan is bij hoogopgeleide het antwoord ja, 3/4. Bij laagopgeleide een massief nee. Wantrouwen. Wantrouwen in de overheid en de politiek. En waar mensen naar verlangen, dat is samenhang. Is inderdaad dat je omziet naar elkaar, dat er goede zorg is. Dat we zorg dragen voor elkaar. Ja, en dat staat onder druk. Dus dan kunnen die koopkrachtplaatjes van Mark Rutte die kunnen kloppen. Maar daarmee heb je nog geen onderling vertrouwen. Dan heb je nog geen samenleving waarin je inderdaad die goede omgang met elkaar hebt. Dus dat is veel meer een cultureel debat dan het debat wat Rutte graag wil. Namelijk zijn die koopkrachtpuntjes, hè? Die puntenwolken, gaat die een beetje de goede kant op.
Ja, en Tini Cox, ik gaf het al een beetje aan. Hè. Dit is echt een voorbeeld van hetzelfde overdenken. Dat klopt toch ook qua SP en over de samenleving?
Ja, het klopt in zoverre. Nederland is een gaaf land. Ik ben vaak voor de Kamer en voor mijn partij in het buitenland. Elke keer als ik terugkom, dan ben ik blij dat ik in Nederland woon.
Ja, waar komt u nu zo even vandaan?
Ik kom nu van verkiezingswaarneming in Marokko en van het aanwezig zijn bij de Raad van Europa in Straatsburg vandaan. En dan ben ik weer blij als ik in Amsterdam en nog veel blijer als ik in Tilburg aankom. Wij hebben een gaaf land. Maar in dat gave land hebben we, en Gert-Jan Segers gaf het ook al aan, daar is het niet gaaf voor iedereen. We hebben heel veel mensen met wie het goed gaat. En ik gun ze dat graag. Maar we hebben te veel mensen met wie het niet goed gaat. Materieel, omdat hun inkomen er niet naar is. Een huis te duur is. Of hun toekomst onzeker is. Of de toekomst voor hun kinderen onzeker is. En we slagen er niet in om in het rijkste land van de wereld om dat wat bij elkaar te brengen. Ik begon met mijn eerlijke delen over de SP en haar inkomsten. Als we in dit land, als wij niet die problemen, die onrust niet zouden kunnen oplossen, dan kan ik geen land in het buitenland bedenken waar ik kan zeggen, los uw problemen op. Nederland moet dat kunnen en mensen voelen de spanning tussen wat is en wat zou kunnen. En ze zien de politiek er niet aan bijdragen om die spanning kleiner te maken, maar eigenlijk te laten vergroten.
Ja, Sybrand Buma, er waren enkele recensies, zal ik maar zeggen, de afgelopen weken in de krant. Die waren verschillend over uw conceptverkiezingsprogramma. Maar er waren ook verhalen die zeiden, het CDA is nogal somber.
Nou ja, dan kom ik terug op wat ik net zei. Kijk om je heen en praat vooral met mensen. En dan zie je dat er zorgen zijn. We hebben nog maar net de vluchtelingencrisis achter de rug. En krijgen nu de grote vragen over de integratie die hier navolgt. Sowieso immigratie, integratie, rol van de islam in de samenleving. Er zijn heel veel zorgen. Onzekerheid over terreur. Maar wat ik nou ook net aangaf, die vraag die een samenleving toch bezighoudt, heeft de generatie na ons het nog zo goed als wij. Dat is iets wat iets doet met de samenleving. En de vraag is niet alleen hoe kijken we nu naar de samenleving. Nou, daar heb ik dus best wel mijn zorgen over. Maar vooral, en dat kan heel goed, hoe kunnen we hier uitkomen? En dat antwoord is niet een economisch juichverhaal. Want ik denk dat we zullen misschien economische groei hebben, maar dat wordt niet zo juichend de komende jaren. Maar wel, hoe kunnen we weer zorgen dat wat Nederland sterk maakt, de waarden die ons land dragen, dat we die weer gaan waarderen. Dat we gewoon trots zijn op het feit dat we Nederlander zijn. En met wat meer zelfvertrouwen in de wereld kijken. En dat zelfvertrouwen is weg. En dat vind ik zorgelijk in een tijd waarin we van buiten toch wel bedreigingen zien. Ik heb nog niet eens Rusland, Turkije en Syrië genoemd.
Ja. Gert-Jan Segers, u heeft los van het verkiezingsprogramma ook nog onlangs een boek gepubliceerd. Waar toch het karakter uiteindelijk is, als je het gelezen hebt, hoop. Hè?
Ja.
Maar
ja.
Hoop heb je meestal nadat je eerst een hoop ellende hebt gelezen. Ja. Zijn er wel eens momenten dat u denkt, ja, ik ben ook actief in een politieke partij, en Buma suggereert het ook een beetje, we hebben het de afgelopen jaren gewoon ook zelf erbij laten zitten. We hebben ook wel een beetje gefaald als politiek.
Nou, wat je, het verschil tussen de sociale kwestie vroeger en de sociale kwestie nu, hè, als we het hebben over die breuklijnen en mensen die langs de kant
sociale
staan.
Kwestie overigens ook een woord wat het CDA noemt. Ja, he, heel nadrukkelijk.
Die komt uit onze gezamenlijke traditie. Hè, dus was 100 jaar geleden was een grote sociale kwestie de emancipatie van arbeiders. Nu is er een tweedeling of een eigenlijk meerdere breuklijnen, waarbij de vraag is, kunnen mensen inderdaad langs zij komen? Wat nu mist, is de kracht om gezamenlijk een gemeenschap te vormen. Om bijvoorbeeld via een vakbond of een partij je te emanciperen. Dus als mensen nu langs de kant staan, dan staan ze vaak in hun eentje langs de kant. Ik was bij Cornel Vader van het Leger des Heils. We hadden het over armoede, we hadden het over de mensen die langs die kant staan. Hij zei, natuurlijk heeft dat een materiële component. Maar wat is het allerergste? De ene mens die niemand anders heeft, die geen ander heeft, die hem even bij de hand neemt en uit die schulden helpt. En dat is de pijn van deze samenleving. Ja, en dan kun je zeggen, ja, natuurlijk ligt dat voor een deel op het bordje van de politiek. Dan denk ik bijvoorbeeld, als ik dan toch eventjes mag politiseren, als je kijkt naar het gezin en de behandeling van het gezin en van opvoeders, dan zegt dit kabinet, er is maar één weg naar het geluk, en dat is als je een betaalde baan hebt. Terwijl het pleidooi van de ChristenUnie zijn, geef mensen de ruimte om meer tijd door te brengen met kinderen, om mantelzorger te zijn. Het leven is meer dan een betaalde baan. Dus politiek beleid doet ertoe wat het uiteindelijk met die samenleving doet, of er ruimte is om te zien naar elkaar. Ja. Maar dat is wel de opgave waar we nu in deze tijd met elkaar voor staan. Ja.
Tini Cox, in het kader van het experiment, ik zag u knikken. Ja. U bent het helemaal eens met de twee anderen.
Nou, als ik knik, dat is meestal een teken dat ik probeer goed te luisteren. En dat helpt dan. Hè? Als je knikt, dan schudt dat op zijn plek.
Maar to the point.
Maar
knikkenbollen.
Nee, to the point. Ik denk dat ChristenUnie, CDA en SP veel gemeenschappelijk hebben als het over het gemeenschappelijke gaat. Het idee dat niet de overheid jou gelukkig kan maken, en ook niet het idee dat als je zelf maar naar jezelf kijkt en niet naar de anderen, dat we uiteindelijk allemaal gelukkig worden. Dat hebben we gemeenschappelijk. Waar we, denk ik, vaak op verschillen is, hoe realiseer je dat dan? Hoe financier je dat dan? Hoe moet je dat allemaal doen? Maar eerlijk gezegd vind ik dat is wel een groot probleem, maar dat is een afgeleid probleem. Je moet het eerst eens worden. En ik denk dat ik heb in de Eerste Kamer af en toe onmin gehad met mijn vrienden van de Partij van Arbeid, als ik zei, ik ben niet van een staatssocialisme. Ja. Ik denk dat mensen zichzelf gelukkig moeten maken, maar ik denk dat ik dat met Buma en Segers deel, dat we dan ook zeggen, ja, dan moet het speelveld ook wel een beetje gelijk zijn. Als je geen benen hebt, moet je niet meedoen. Kan je niet meedoen aan een hardloopwedstrijd met iemand die wel benen heeft. Ja. Dus dat moet je doen. Dus we hebben veel gemeenschappelijk op het gemeenschappelijke. En we hebben heel veel nog om te steggelen en verongelijk te zijn over hoe dat we dat allemaal betalen.
Ja, u heeft het over benen. Nou, ik kan het niet zelf verzinnen. Dat is natuurlijk een bruggetje even naar een wielrenflits uit het heerlijk warme Doha. Gio Lippens.
Ja, de dames hebben zojuist de tweede ronde afgelegd op dat lokale circuit op de Peul. Dat kunstmatige schiereiland. En we hebben twee koplopers. Dat betekent dat Eri Jonamine, de Japanse, die al meteen vanaf de start is weggereden bij het peloton, dat hij gezelschap heeft gekregen van Nicole Hanselman, een Zwitserse. En dan zien we dat het grote peloton rijdt op 41 seconden. En daartussen, daar rijdt dan ook nog een Israëlische Pas Bash, die waarschijnlijk weggereden is om even met wat meer gemak de bidons te kunnen aanpakken, zo in de buurt van de finish. Want dat is nogal een probleem voor veel vrouwen uit, nou, laten we zeggen, niet traditionele wielerlanden. Want dat zie je voortdurend misgaan. Je ziet ook voortdurend valpartijtjes. Zojuist trouwens een valpartij in een bocht. En wie was daarbij betrokken? De Nederlandse favoriete Kirsten Wild. De sprinter die waarschijnlijk wordt uitgespeeld straks, als het tenminste hier op een massasprint gaat uitdraaien. Zij lag tegen het asfalt, maar kon meteen weer de weg vervolgen. En dat bleek allemaal zonder al te veel schade te zijn gebeurd. Ze moest alleen de voorwiel even wisselen, omdat daar blijkbaar iets mis was gegaan. Maar Wild rijdt inmiddels in dat peloton. Ja, 81 kilometer nog te rijden en eigenlijk moet de echte koers nog beginnen.
Kamerbreed.
Ja, het is 8 minuten over 1:30 en u luistert inderdaad naar Kamerbreed met Sybrand Buma van het CDA, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Tini Cox van de SP uit de Eerste Kamer hier aan tafel. En we hebben het proberen het te hebben ook over de overeenkomsten van deze drie partijen. Tini Cox, de twee beide hier aan tafel, hier Buma en Segers, die zijn allebei van een christelijke partij. Maar ook bij de SP zit altijd zo'n christelijk element. En misschien komt het ook wel door dat de partij een wat zuidelijk Nederlandse origine heeft, misschien een beetje. Herkent u zich in dat christelijke van de twee anderen?
Nou, natuurlijk. Kijk, het christendom heeft ons zoveel goeds gebracht. En het goede deel daarvan, als dat door partijen wordt uitgedragen, daar ben ik een grote fan van. Er zit erg veel beschaving in de joods-christelijke beschaving. En daar moeten we erg trots op zijn. Om dat nou rechtstreeks te verbinden aan een politieke partij. Nou, dat is een keuze. Daar staat iedereen vrij. Maar ja, ik vind de SP is een goede partij voor goede katholieken. En voor goede protestanten. En voor goede niet-protestanten. En voor goede moslims. Nee, ik herken me erin termen als barmhartigheid. Compassie. We zijn lang termen geweest die bij andere linkse partijen van. Dat gaf ze een ongemakkelijk gevoel. Ik ben daar erg blij mee. Als iemand zegt dat hij een barmhartige samenleving wil, dan denk ik niet ooit dat is iets engs christelijk. Dan denk ik, ja, dat wil ik ook wel. En als we compassie met elkaar moeten hebben en naar elkaar moeten omkijken en als we inspiratie daarvoor halen uit. Zeg ik dan vooral uit het Nieuwe Testament, dan ben ik er erg blij mee.
Ja.
We hebben ook veel mooie christelijke mensen in onze partij opgenomen. Die zijn er erg blij.
Ja, ja.
Ja. Ja. Nou, het is bij kans ontroerend aan het worden. Sybrand Buma, ja,
absoluut.
Ja, wat voor gevoel heeft u daarbij om zomaar in die sfeer te blijven? Dat gevoel?
Nou, ik zie het gewoon als een. Wat is nou de basis van ons land? Dat is een traditie die hier al heel lang is. En bij de dingen die ik van belang vind, is het overeind houden van die traditie. Want als we hebben een onzekere toekomst waarin de wereld om ons heen ons allemaal tot vragen aanleiding geeft. Dan is van belang te weten waar je vandaan komt en wat je samen als land bent. En dat is een christelijke traditie. En daar hoeven we ook niet. Dat is ook niet een kerkelijke traditie, of die is er wel. Maar ik snap heel goed dat mensen niet naar een kerk gaan. Maar het besef van waarom wij met elkaar omgaan zoals we doen. Ik vind dat in hoog tempo verdwijnt. En dat vind ik met name, als ik dat mag zeggen, het individualisme van nu. He, iedereen, als je zelf succes hebt, dan heeft de wereld succes. Als je zelf allemaal maar gelukkig bent, is de wereld gelukkig. Maar het besef dat je in een samenleving voor elkaar leeft, dat vind ik een van de dingen die kwijt dreigt te raken en die echt niet kwijt mogen raken. Nou, als dat een christelijke oorsprong is, dan ben ik er blij mee dat ik een christelijke partij vertegenwoordigen.
Ja. Maar het was Geert-Jan Segers, ja?
Ja, het was heel opvallend deze week toen het plan naar buiten kwam van het kabinet rond voltooid leven.
Ja.
Dat niet een scheidslijn was van confessionele partijen versus seculier, maar dat het dat de SP zeg maar aan onze zijde was. Dat we zeiden, ja, maar hoe kijk je naar mensen? Dat dit is zo'n plan voor sterke, autonome mensen, ja, die in de kracht van hun leven in volstrekte onafhankelijkheid een keuze maken. Dat is het wereldbeeld. En dat is niet de realiteit. Er is een realiteit waarin mensen zich overbodig kunnen voelen, eenzaam kunnen voelen, terwijl ze gezond zijn. En dat is een realiteit die de SP ziet, die het CDA ziet, die de ChristenUnie ziet. En we zeggen, je staat altijd in verbanden met elkaar. Je staat altijd. Ja. En dan is het antwoord op lijden aan het leven is naast mensen staan, hen de hand bieden, goede zorg bieden, daar alles op alles zetten om te zorgen dat mensen zich niet overbodig voelen.
Ja.
En daarin zie je, dan staan we tegenover liberale partijen die zeggen, jongens, ik beslis, ik zit in mijn eentje, ik ben sterk. Als ik de knop omzet, geef mij die pil en klaar.
Ja, Tine Cox, dat viel mij inderdaad wel op. Hè? Met die medisch-ethische kwesties, daar ligt echt een scheidslijn in dit land tussen inderdaad de liberale gedachten en de meer christelijke gedachten. Maar inderdaad, de SP die had daar deze week nogal een duidelijk standpunt over, zoals Geert-Jan Segers dat verwoordt over dat voltooid leven en zelf bepalen. Het moment van verscheiden.
Ja. Je hebt, er zijn allerlei mensen die hun leven leiden. En voor iedereen is één ding zeker, er komt een einde aan je leven. En alleen niet voor iedereen is het hetzelfde. Sommige mensen gaan dood aan een hartaanval. Andere mensen hebben iets anders. En sommige mensen hebben het wel gehad. Nou, ik gun al die mensen het allerbeste. Maar ik vind bij onze liberale vrienden, er is altijd iets te veel enthousiasme voor onderwerpen, vind ik. Ja, dat is persoonlijk voor abortus, euthanasie, einde leven. Ja, ik ben iets enthousiaster over het leven zelf en hoe kunnen we dat zo aangenaam mogelijk maken. En ik erken, dan zullen er zeker ook nog mensen overblijven die zeggen, en toch is het voor mij gedaan. En ik denk dat we dat goed op moeten lossen. Ik weet niet of we daar wetgeving voor nodig hebben. We hebben artsen en we hebben begeleiders. En je kan ook nog zelf je lijn trekken. Maar die focus op een kleine groep mensen die zeker een probleem hebben. Maar maar te weinig oog voor die grote groep mensen die denkt, ja, ik had toch wel het gevoel dat het allemaal minder werd en dat er te weinig voor me gezorgd kan worden en zo. Ja, ik heb daar ook groot respect voor en we moeten daar voorzichtig mee omgaan. Dat zijn de mensen al die het niet getroffen hebben en die zien deze berichten anders. Ik sprak gisteren een hoofdconducteur in de trein en die sprak me hierop aan, van die zei, ze zijn allemaal van plan. En toen heb ik gezegd, nee, ze willen niet. Maar het roept dat soort onzekerheid op bij mensen die het toch al niet getroffen hebben.
U laat zelf het woord abortus vallen. In het partijprogramma van de ChristenUnie staat, Gert-Jan Segers, dat u die tijd waarbinnen dat kan wilt verkorten, na 18 weken. Ja. Is dat nou zo'n onderwerp, heel kort toch gevraagd even aan u, omdat u het woord zelf noemt, Tine Cox, dat u zegt, nou ja, kan ik me goed voorstellen. En als dat ooit ter discussie aan een regeringstafel of formatietafel is, dan zouden wij best daarin mee kunnen gaan? Of
nee, dat lijkt me niet de oplossing. Okay. Maar ik ben ook absoluut niet van de lijn dat abortus een vorm van geboortebeperking is. Het is een heel grote kwestie, abortus, voor de vrouwen die het aangaat. Echt een hele grote kwestie, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar ik denk dat de abortuswetgeving die we nu hebben in Nederland, dat die voldoet. Daar moeten we dus ook niet aan gaan komen.
Ja, ik wil toch ook even aan u vragen, meneer Buma. Dat was van de week.
Ik ben het daar overigens mee eens wat Tine Cox zegt, hoor. Ik vind dat we rust hebben op de abortuswetgeving, omdat die functioneert, zou ik er niet voor zijn om daar veranderingen aan te brengen.
We gaan tomorrow dus inderdaad niet die richting uit die de ChristenUnie in het verkiezingsprogramma heeft staan. Toch nog heel even afsluitend over dat, ja, mooi woord in dit verband, afsluitend over dat voltooid leven. Ik kreeg uit een debatje, Gert-Jan Segers, van de week de indruk, maar corrigeer me als het niet zo is, met Alexander Pechtold van D66 bij Nieuwsuur, dat voor u geldt, hè, als je, want uiteindelijk wil je toch ook meeregeren, zal ook wel moeten met heel veel met de uitslag en heel veel partijen zullen er nodig zijn, dat voor u een, laat ik het maar gewoon heel haags noemen, een breekpunt is. Als er een kabinet komt wat de mogelijkheid biedt tot wetgeving op dat voltooid leven, dan doen wij niet mee aan regeren. Dat heb ik goed begrepen.
Ja, wij zijn ongelooflijk constructief, zijn bereid om op allerlei punten compromissen te sluiten, maar dit is zo ontzettend wezenlijk. Hiervan heb ik gezegd, ik maak het niet mee.
En dat heet dus
een breekpunt.
Dat heet dus een breekpunt. Hoe ligt dat eigenlijk, afsluitend nogmaals, bij u, bij het CDA, Sybrand Buma?
Nou, dat soort woorden gebruik ik niet. Want we kunnen die discussie over wat er na de verkiezingen gebeurt tot 15 maart blijven voeren op allerlei punten. Maar ik zeg wel hier, wij zeggen hier nu nee tegen. En we blijven daar nee tegen zeggen. Het kan niet zo zijn dat je, ook al ben je minderheid, wordt gedwongen zoiets te veranderen. Ja. Dus ik vind het wel een punt om, daar zeg ik nee.
Ja, dus gewoon nee. Ja, dat heet dan toch een breekpunt.
Nee.
Nou ja, goed, ik weet niet hoe ik dat nee wel moet
zeggen. Ik denk dat andere partijen ook zullen zeggen. Sommigen
zeiden
dingen
wel eens nee bij het CDA, soms ook ja. Maar is het dat dan?
Nee is nee. Maar ik vind het, ik kan wel de woorden gebruiken. Maar ik zeg gewoon nee. En u mag vanuitgaan dat voor mij nee voor verkiezingen ook nee na verkiezingen is in dit geval.
Ja, oké. Nou ja, dat is voor een kiezer heel duidelijk. Dus het CDA werkt niet mee aan wetgeving in
nou,
deze.
Waarom ik het zo zeg, is dat ik vind dat deze discussie niet te snel moet gaan naar het wie met wie hoe regeren. Maar we het nu moeten hebben over de vraag, is dit wel de weg? En dit is niet de weg. En ik vind het onzorgvuldig dat een kabinet komt met wetgeving, terwijl er en dat zou ik ook blijven zeggen, er een brede commissie juist heeft gezegd, een beetje wat Tine Cox ook wil, wel degelijk mogelijkheden, maar binnen de huidige wet. Ja, daar kan ik ook mee leven. En ik zou daar ook liberale vrienden op aan willen spreken. Begrijp dat dit wetgeving is die je niet moet polariseren, maar juist met elkaar moet maken. En daarom ben ik zo stellig. En dat ik zeg van nee, hier ben ik tegen.
Oké, het laatste woord vergeten.
Ja, want ik ben het met de Buma eens. Dit moet je niet te snel politiseren. Nee, want we hebben tweets langs zien komen van, er is nu een meerderheid, laten we het snel regelen. Dit is een heel ingrijpend besluit. Ja. Maar als ik word gevraagd, schenk klare wijn, dan wil ik op dit punt, en daar ben ik uiterst schaars in, omdat wij heel constructief zijn, maar op dit punt wil ik echt klare wijn schenken.
Ja, nou, dat heeft u gedaan. Dat is helder.
Kamerbreed.
Ja, we hebben nog een kleine 13 minuten. Doorgaand maar even op de lijnen overeenkomsten. De Socialistische Partij wil in het verkiezingsprogramma, dat is zo langzamerhand wel bekend, dat eigen risico afschaffen. En u heeft maakt daar veel tamtam over. Het CDA, strikt genomen, is daar niet helemaal tegen. En zelfs een beetje voor. Dat klopt toch, meneer Buma?
Nee, wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan nu, is dat je het eigen risico zou moeten verlagen.
Precies.
We voelen dat dat de grens heeft overschreden van wat betaalbaar is. Maar voor een houdbaar zorgstelsel? Hebben we een eigen risico nodig? Want anders moet je of de belastingen heel erg omhoog gooien of de premies heel erg omhoog gooien. Nou, dat zijn grote verschuivingen. Dus we zeggen omlaag wat verantwoord is. Maar dat er een eigen risico is, is op zichzelf geen fout van het systeem.
Ja, maar het moet hoe dan ook omlaag. En dat is dan een beetje richting SP. Het was ook het allemaal zo.
Maar die willen toch helemaal
versimpel. Die willen het helemaal afschaffen.
Ja, ik zou dus hier zit echt wel. We zoeken heel overeenkomst. Ja, ja. Dat vind ik mooi, ja, hoor. Maar hier zet het CDA, zet de SP zo de bijl in, ja, het systeem dat we jarenlang last ervan hebben. Ja. En dat vind ik echt heel, heel ver weg van wat ik verstandig vind.
Ja, nee, oké. Okay, nou, het hoeft geen kerstavondgesprek te worden. Maar toch,
Ik moet wel benoemen waar inderdaad echt grote verschillen zijn. En dat is er gewoon een.
Ja, ja, en bij de ChristenUnie, hoe dan ook, Gert-Jan Segers, gaat u ook, ik noem het dan maar, een beetje richting SP uit, toch?
Ja, maar de suggestie dat er gratis zorg is, die is onterecht. Want het is inderdaad of uit de premies, of de belastingen, of eigen risico. Wij zullen die zorg moeten opbrengen. En die zorgkosten stijgen per keer, per jaar, met meer dan 1 miljard. Dus dat zijn enorme, enorme stijgingen. Waar we zien dat het leidt tot zorgmijding, en we zien inderdaad, dus er is pijn. Maar we zien dat het leidt tot zorgmijding bij chronisch zieken en gehandicapten. Dat is extra pijn. Daar moet het inderdaad naar beneden. En wij zeggen het eigen risico met minimaal 100 euro naar beneden. Dus je moet echt een forse correctie plaatsvinden. Maar er moet een link blijven tussen dat wat zorg kost en wat wij opbrengen. En dit is wel een hele directe relatie.
Ja. Ik wou een ander onderwerp.
Mag ik hier nog één ding over zeggen?
Omdat, ja,
dat ene ding, ja, dat ik blij ben. Ja? Ik ben erg blij dat.
Ja, dat moest ik even.
Dat allerlei. We zochten toch naar overeen. Bij de algemene beschouwingen was dit een groot thema. Ik hoor Diederik Samson nog oreren. Ja. Inmiddels constateer ik dat de christelijke vrienden zeggen, het moet in ieder geval omlaag. Want er zitten veel vervelende dingen aan. En ik heb geconstateerd dat Diederik Samson, die een totale verantwoording eiste van Emiel Roemer, bij de beschouwingen nu zegt, we schaffen het af en we betalen het uit de belasting. Ja, ik vind het een goed idee. Ja. Maar inmiddels is dus eigen risico zal, als we daarmee doorgaan, omlaag gaan. Ja. En als het kan verdwijnen, want een boete op ziek zijn, en daar zou ik iets meer compassie van de twee collega's willen hebben. Een boete op ziek zijn is op geen enkele manier christelijk. En dat kunnen we op een andere manier financieren.
Oké, maar je heeft meer dan niks binnen. Hè?
Ik ben al enigszins tevreden. Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja. Ja, in de politiek probeer je ook iets te bereiken. Ja, dit gaat de goede kant op.
Ja, noem ik nog een onderwerp. En kijk ik naar het onderwijs, dan zie ik dat bij alle drie, corrigeer me nogmaals als ik het verkeerd gelezen heb, het leenstelsel Sybrand Buma weg moet. Toch? Gewoon klaar weg. Niet geslaagd. Maakt niet echt mensen kansrijker om te studeren, toch?
Nee, wij zien het toch als een van die elementen die bijdragen aan een scheiding van gezinnen waar de kinderen wel kunnen studeren en waar ze niet kunnen studeren. Dat hoor je gewoon ook.
Ja, en dat geldt dus voor de ChristenUnie ook.
Ja, even voor de fijnproevers. CDA zegt in de bachelorfase en wij zeggen ook in de masterfase. Ja. Dus in het hele hoger onderwijs,
weg ermee.
En waarom? We hebben de eerste effecten gezien van het leenstelsel. Ouders met een smalle beurs, daarvan gaan de kinderen minder studeren. Mensen met een fysieke beperking zijn minder gaan studeren. Dus de impact is echt heel slecht. Ja, dus als je weer die ene samenleving wil, kansen wil bieden aan mensen met talenten, ja, dan is dit wel iets wat je, een drempel die je moet slechten.
Ja, nou, Tini Cox, je hoeft het alleen maar af te vinken. Hè. Hoeft er niks meer over te zeggen, want u vindt dat ook.
We zullen uiteindelijk, als we erover gaan praten, zullen we nog genoeg verschillen vinden. Maar het idee dat kinderen, jongeren recht hebben op toegang tot het onderwijs, dat niet bepaald kan worden door hoe de financiële situatie thuis is. Ik herinner me toen ik ging studeren, naar de HBS ging, dat is heel lang geleden. Maar dat wij tot grote verbazing van mijn ouders ook dat we daar een beurs voor kregen. Nou, of het er ergens toe geleid heeft, in mijn geval, dat weet ik niet.
Maar je bent goed terechtgekomen.
Ik vond het geweldig dat systeem bestond. Ik vind het voor de toekomst ook. En het stelsel zal er in de toekomst anders uitzien dan het eruit zag. We moeten niet terug naar het verleden, maar vooruit. Maar ik denk dat we het hier over eens zijn. Dit was een foute beslissing. Ja. En een foute beslissing moet je corrigeren, moet je veranderen.
Ja, ik ga naar een ander sociaal-maatschappelijk onderwerp. Namelijk, ook wel samengevat als de sociale kwestie. Hè. Het woord is hier al over tafel gegaan. Werd ook afgelopen week door Sybrand Buma uitvoerig aangestipt. Meneer Buma, u wil de WW-uitkering verhogen. Leg dat eens uit.
Ik denk dat dat gaat om de Ja, om de moet ik even goed nadenken wat u precies hierin heeft gelezen. Waarschijnlijk om de eerste maanden of iets dergelijks.
Ja, nou ja, ja. Het staat er wel in. De mensen die werkloos zijn, die gaan namelijk nu rechtop zetten. Dat ziet er goed uit.
Dat ziet er
de uitkering gaat omhoog.
Ja, want maar
er zit een maar aan.
Ja, daarom. Ja, het gaat wel om de lengte van die uitkering.
Kon er even niet opkomen.
Ja, nee, daarom. Want dat is niet om een uitkering aantrekkelijk te maken, maar om het verschil van een baan naar geen baan iets kleiner te maken, maar de WW wel korter te maken, omdat we ook willen dat je weer aan het werk komt.
Ja.
Maar de kern van de arbeidsmarkt, wat mij betreft, is op dit moment dat heel veel mensen in de flexbanen worden gedwongen bijna, ZZP-constructies krijgen, en geen hypotheek kunnen krijgen, geen toekomst kunnen opbouwen. En dat moeten we eigenlijk herstellen. Dus ons idee is om voor iedere werkende een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering te maken,
zodat
je
niet...
Wat zeg je?
Voor iedereen dus?
Ja, voor iedereen dus. Kijk, je bent 30, je wordt ZZP'er en denkt niet aan dat je rond je 50ste wel eens langdurig ziek kan zijn. We vinden aan de andere kant dat voor werkgevers het ook makkelijker moet zijn om mensen in dienst te nemen door loondoorbetaling bij ziekte te verkorten.
Ja. Maar goed, dus in ieder geval, nou ja, het klonk wel leuk. Je schrok er inderdaad zelf bijna even van, de uitkering omhoog. Maar
nou, u zei het zo algemeen dat ik dacht van, we doen heel veel dingen, maar het in zijn algemeenheid verhogen van uitkering zijn we heel voorzichtig mee.
Ja, nee, maar de werkloosheidsuitkering verkorten, de periode, maar het bedrag wel verhogen. Ja. En dan snap ik wel uiteraard dat dat niet de 10% zal zijn voor alle uitkeringen.
Nee, precies,
op het minimum die de SP beoogt. Ja. Ja. Dus ja, daar hoeft u verder dan niks meer over te zeggen, Tini Cox, want dat krijgt u niet door. Maar Gert-Jan
Oh.
Ja, nee.
We moeten ook de verkiezingen hebben. En de uitslag van de verkiezingen bepaalt hoe dat gaat doen. Ja. En ik heb niet alleen mijn partijprogramma, maar ik denk ook de grootste economen van Nederland en van Europa inmiddels achter me, dat een verhoging van de lonen, dat nodig is. En dat begint met het minimumloon. Dat is goed voor de economie. Ook dus, daar geld eerlijk delen is goed en renderend.
Ja. Is dat een verhaal wat u aanspreekt, Gert-Jan Segers? Als ik uw programma zo lees, ach...
Nee, wat je nu ziet, dat geldt voor ons belastingstelsel en voor de arbeidsmarkt, is dat het verschil tussen mensen met een flexbaan en mensen met een vaste baan, en ook jong en oud, dat verschil te groot wordt. Dus dat verdeelt. Dus er vindt inderdaad polarisatie plaats, ook op dat punt. En ik ben het met Buma eens dat gat kleiner moet worden. Dus zo'n collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering zou heel heilzaam zijn. Ik heb het van dichtbij gezien dat mensen, als ze echt uitgeschakeld raken. Ja, je ziet dat gezinnen enorm in nood komen. Dus je ziet dat nu een beetje wordt opgevangen met broodfondsen. Dus dat zijn wat individuele oplossingen. Ik denk dat het rechtvaardig is en dat het hier heilzaam is als de overheid inspringt en dit gaan we collectief met elkaar afspreken.
Ja, wat ik hier zijdelings bij wil zeggen, het raakt aan die arbeidsmarkt, maar we hebben dat niet eerder hier besproken, is de invoering van een dienstplicht voor jongeren.
Ja.
Zodat zij ook leren dat ook voor later op de arbeidsmarkt komen, dat je in dit land niet alleen kan nemen, maar dat je ook je handen uit de mouwen moet steken en bij moet dragen. En dat mag best dus verplicht zijn, bij moet dragen aan meer gevoel van binding in die samenleving.
Ja, ja.
Dus als je kijkt naar die kloven die er zijn, zijn er wat mij betreft heel veel manieren om die te dichten. De arbeidsmarkt is er één, maar de jongeren, we noemden net het leenstelsel, maar ook de jongeren die van school komt en best wel eens ook wat aan de samenleving mag bijdragen, is daar wat mij betreft een onlosmakelijk onderdeel van.
Ja, dienstplicht.
Ja, het past helemaal in de sfeer van deze uitzending. Ja. Dat wij het vooral met elkaar eens zijn. Ja, nee, maar als je het leenstelsel afschaft en jongeren weer meer kansen biedt, en dat is heel hard nodig, dan mag je inderdaad iets terugvragen. Wij hebben dat uitgewerkt. We zeggen, nou, tussen je 18 en je 28ste 6 maanden je inzetten voor die samenleving. Dat kan heel breed. Dat kan in een bejaardenhuis, dat kan voor vluchtelingen, taalles. Maar zet je in voor die samenleving en dan kun je een deel van je studieschuld naar beneden krijgen of een vrijwilligersvergoeding. Dus je krijgt er ook nog wat voor terug. Ja. Maar daarmee breng je mensen op plekken waar ze anders nooit zouden zijn. Mijn dochters hebben een maatschappelijk stage gedaan nog op school. Helaas is die afgeschaft. Maar die kwamen in een verzorgingshuis waar ze anders nooit zouden zijn. En die hebben een fantastische avond gehad. En die ouderen, die hadden een nog betere avond.
Ja,
dus
Tini Cox,
het is heel heilzaam.
Ja, Tini Cox,
een dienstplicht, nee. Want dat klinkt van, je zal iets moeten doen. Maatschappelijk stage, ik denk dat ik me herinner dat het ooit als eerste door de SP werd voorgesteld. Ja. Alleen dat is daarna vakkundig de nek omgedraaid, omdat de maatschappelijke stage ongeveer niks van mijn lijf had. Dat lijkt me buitengewoon goed. En daar, dat is wel zo'n onderwerp waar we misschien ook wel met meer partijen over eens kunnen worden. in je opleiding of na je opleiding, is het goed om te zien dat de wereld meer is dan alleen dat ding dat jij je onder de loep hebt genomen. Maar om, kijk, jonge mensen zullen denken, oh ja, je hebt me mijn studiebeurs afgenomen. Ja, je hebt me allerlei dingen afgenomen. Ja. En nu krijg ik de plicht om de problemen op te lossen. Dat is niet goed.
Ja. Nee. Nou, wil ik tot slot, hè, want ik lees in de programma's bij de ChristenUnie en ook bij de SP dat op internationaal gebied een aantal overeenkomsten zitten. Hè, de Europese Commissie. Die moet eigenlijk gedepolitiseerd worden. U knikt allebei iets minder Europa.
Initiatiefrecht bij de Europese Commissie vandaan halen. Dus dat betekent veel meer een uitvoerende organisatie. Ja. En veel meer dat het echt weer de samenwerking van landen wordt.
Ja, en daar is het CDA iets genuanceerder.
Ja, daar krijg je mij niet zomaar in mee, hoor. Nee. Als je dat daarbij moet ik zeggen, we kunnen heel veel in onze verkiezingsprogramma's opschrijven. Maar verder dan raadgevende referenda die in drama's uiteindigen aflopen, komen we ook niet. Ik vind dat, voor mij is wel de basis, Europa hebben we gewoon ontzettend nodig, ook in de komende jaren, juist in die onzekere wereld om ons heen. En ik denk overigens dat we daar niet zo verschillend over hoeven te denken. De focus van Europa moet anders. Ja. Weg van kleine regeltjes die soms de lol van de mensen bederven, naar een factor van betekenis in een onzekere wereld. Ja. Maar daar heb je dus wel, in mijn ogen, moet je ook erkennen, daar heb je een Europese Commissie nodig die wel dingen moet kunnen doen.
Ja. Nou ja, dat is nog wel even een onderwerpje tijdens de formatiebespreking. Maar toch komt u alle drie een heel eind. Gert-Jan Segers, is dit gewoon een optie om met z'n drieën, en ook misschien nog met andere partijen natuurlijk samen, dat zal wel moeten qua zetelverhouding, samen te gaan? Of ziet u hier enige beperking in?
Nou, ik denk dat de verhouding met de SP dan de meest spannende is. En als je de traditionele links-rechts schema, als je dat hanteert, dan staan wij wat verder bij elkaar vandaan. Maar als je individualisme versus gemeenschap, als dat de tegenstelling is, en je ziet dat in deze tijd, waar heel veel culturele vragen spelen, als dat de bepalende as is, dat we veel dichter bij elkaar staan. Dat we echt willen investeren in die samenleving. Ja, alleen als dan inderdaad een zorgfonds, als dat een breekpunt is, ja, dat wordt weer heel erg ingewikkeld. Zo'n hele bureaucratische.
Er is er maar één die het woord breekpunt hier aan tafel heeft gebruikt. Ja, en dat bent u zelf. Zeker. Tini Cox, echt heel kort, want ik wil Buma het laatste woord geven. Ja? Hierover, spreekt u dat aan? Zo'n bespreking met deze drie partijen? Waarom eigenlijk
we krijgen verkiezingen en daarna moeten we een regering formeren. En dat zullen meerdere partijen zijn.
Ja. Dat wisten we wel, hoor.
Ja, nee, maar twee partijen gaan het niet meer maken in dit land. En dan zijn veel partijen, mijn lief. En vooral die partijen die uiteindelijk ook meehelpen om een aanzienlijk deel van ons programma te realiseren.
Nou, er zitten er een paar hier aan tafel die een heel eind meegaan, toch?
U hoort mij er helemaal niks negatiefs over zeggen. Ik heb ze allemaal even lief. Maar zoals gezegd, uiteindelijk met die partijen waarmee ons programma ook het beste gerealiseerd kan worden. Inclusief het zorgfonds.
Ja, Sybrand Buma, u heeft me genoegzaam laten weten dat u helemaal geen trek heeft om die vraag te beantwoorden over en straks na 15 maart naar de verkiezingen.
Kijk, na 15 maart zullen heel veel partijen elkaar tegenkomen. En het zal aan de hand van onderhandelingen dan bepaald moeten worden wie een goed programma en een goed regeringsprogramma kunnen maken. En het is eigenlijk toch een beetje onmogelijk om daar voorspellingen over te doen.
Maar hier zitten wel eventuele partners aan tafel, toch? Ja?
Overal. De enige die voor mij geen partner meer is de PVV. Dat heb ik al eerder gezegd. Okay. Verder is iedereen een partner.
Ja. Oké. Nou, hartelijk dank. We hebben het geprobeerd. Samen.
Ja, zeker geprobeerd.
Ja, oké. Dank. Sybrand Buma, Gert-Jan Segers en Tini Cox. Redactie Roelien Aks en Martijn van der Kooi en Anne Verdurmen. Twitterredactie Maxime Horsels, camera regie Lisa Konings, techniek Hans Schelvis. Volgende week zijn we er weer met Kamerbreed. Goeiedag, fijn weekend.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
Omdat de wapenstilstand geen stand houdt, wordt ook de inzet van drones in Oost-Oekraïne steeds belangrijker.
Kijk, deze drone is teruggekeerd vanaf het front, zegt Alexander. Dat is goed, want helaas worden ze regelmatig aan 1000 stukjes geschoten.
Een reportage van het front in Oekraïne. Maandagavond om 8 uur in Bureau Buitenland.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Weer eens naar de sportschool. Uw LinkedIn-profiel bijwerken. Sommige dingen kunt u uitstellen, maar sommige echt niet. Daarom zeggen we het nog maar een keer. Onze rijke BMW Centennial-uitvoeringen zijn alleen nog dit jaar extra scherp geprijsd. Kijk op bmw.nl of ga langs bij uw dealer. Uitstellen is geen optie.
Slimme verkopers doen zelf de bezichtigingen en besparen duizenden euro's. En daar komen steeds meer mensen achter. Huis verkopen? Makelaarsland.
Ook alleen nog dit jaar 15% bijtelling op de BMW 2-serie plug-in hybride. U leest er alleen vanaf €589 per maand via BMW Financial Services.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Stravinsky's meesterwerk Le Sacre du Printemps op 11 november... door het Sint-Petersburg Philharmonisch Orkest. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl.
Stel, u bent surfinstructeur en u wilt ook wel eens een auto van de zaak. Dan kan het zijn dat uw baas zegt...
Yo, gast, wat denk je zelf?
Nou, dat kan best. Want met Private Lease van Citroën leest u zelf een gloednieuwe Citroën C4 Cactus. Met sofaseats en touchscreen al vanaf €289 per maand. Inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud. Citroën Private Lease. Een leaseauto voor iedereen. Kijk op citroën.nl.
Citroën.